In de Friday Move gaat het over tv.
En het is gewoon heel leuk om een klootzak te kunnen zijn zonder dat je ervoor gestraft wordt.
Politiek.
Je komt uit zo'n andere wereld en ineens zit je in de politiek en dan denk je ook wat een gekkigheid allemaal.
En ik ben er ook.
En het is alleen maar aan en aan en aan.
Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. In tijden van negatieve rente heeft het geen enkele zin om je spaargeld bij de bank te parkeren. Maar er is hoop. Sinds kort is er een andere optie om je centen te laten renderen. Boei, redder van cultureel en industrieel erfgoed, monumenten dus, wil jouw geld voor obligaties. Het idee, red een oude fabriekshal, spek je portemonnee. Maar is dat ook zo makkelijk verdiend? Of zitten er nog haken en ogen aan? Want de bouw gaat niet altijd over rozen. En dat bespreken we met Sylvia Pijnenborg, zij is directeur van Boei, en Han Dieperink, beleggingsadviseur bij HD Capital. Welkom allebei.
Dank.
Goed dat jullie er zijn. Ja, zoals elke week beginnen we met wat anders. De bouwflater en het bouwsucces van onze gasten. En dan begin ik bij dames eerst, Sylvia Pijnenborg. Wat is jouw bouwflater?
Ja, dankjewel. Ja, bouwflater. Ik vind het beleid van de overheid met betrekking tot het afstoten van erfgoed wel een flater. Want dat gebeurt nog steeds op basis van uiteindelijk hoogste bod. En daar zien we wel heel veel vervelende situaties door ontstaan. En het meest recent is denk ik de afstoting van een kraantje bij de cereolfabriek. We hebben de fabriek gered. Er stond een kraantje aan de kade.
Een hijskraantje.
Ja, een hijskraantje. Die heeft voor €150.000 achterstallig onderhoud. Zegt een hoop roestig staal. Bestemming groen. En die staat nu in de verkoop, openbare verkoop. Terwijl wij aangeboden hadden hem over te nemen, ook €150.000. Bij elkaar hadden gebracht van verschillende partijen. Die staat nu in de openbare verkoop.
Want ze denken er meer voor te kunnen krijgen.
Ik heb geen idee.
Nou ja, dat is toch spijtig. Nou ja, er zijn ook wel successen te melden, denk ik.
Jazeker. Nou ja, het grootste succes is natuurlijk dat wij dit jaar 25 jaar bestaan. Inmiddels zo'n beetje 100 gebouwen gered hebben. En 300 gebouwen van derden geholpen hebben naar een succesvolle herbestemming te komen. Dus dat is toch wel een groot succes.
Ja, trots op het werk van Boei. Dat is uw organisatie.
Ja.
Han Dieperink, voor u dezelfde vraag. Wat is nou een grote bouwflater of iets in de bouwsector waaraan u zich echt kunt storen?
Nou, als belegger kom je pas in beeld zeg maar als de bouw eigenlijk al klaar is. Dus je hebt nu het cijferseizoen op de beurs en je ziet dat bijvoorbeeld Wereldhaven, dat zit er met name dan in winkelcentra, het heel erg slecht doet. Terwijl zeg maar de andere kant, bijvoorbeeld de warehouses, de Pauw, dus WDP, het juist heel erg goed doet. Dus je ziet dus daar dus disruptieve innovaties heel erg zijn werk doen. Dus dat iedereen online dingen koopt. En dat dus
het is eigenlijk een hele dynamische sector geworden op de beurs.
Het is wat meer dynamiek gekregen. Het moet zich aanpassen aan een nieuwe realiteit.
Ja.
En dat is lastig voor beleggers.
Ja. Ja, dat maakt het spannend. En wat zijn nou echt successen? Wat blinkt eruit?
Nou, wat je dus ziet is die warehouses, de Power, bijvoorbeeld WDP, dat is distributiecentra of logistieke dienstverleningen, zeg maar. Die doen het echt fantastisch op de beurs. Dus dat was natuurlijk een sterke groeimarkt. En dat is heeft het erg goed gedaan.
Nou, goed om te weten. We blijven een beetje in beurssferen vandaag, hè, beleggen. Want Sylvia Pijnenborg, sinds november vorig jaar heeft Boei obligaties uitgegeven. Hè, voor €5.000 met een looptijd van 7 jaar en een jaarlijks rendement van 2,5%. Wat betekent dat in de praktijk?
Nou, dat betekent in de praktijk, wij proberen het ook niet in de markt te zetten als een beleggingsproduct. Maar we zeggen van het is belangrijk om te investeren in de kwaliteit van Nederland. En op het moment dat je niets krijgt op de bank en bij ons 2,5%, zien wij dat als het mes snijdt aan twee kanten. Dus het is een soort van maatschappelijk rendement en je krijgt er nog wat voor.
Dus een financieel en een maatschappelijk rendement.
Ja.
En in ieder geval beter dan een spaarbankboekje, want daar moet je zelfs voor betalen tegenwoordig.
Ja. Mooier als die fabriek naast je opgeknapt wordt. Nou ja, ik noemde net al cereal. Alle mensen die daar omheen wonen, die hebben er heel veel profijt bij.
En de omwonenden die melden zich ook als obligatie?
Nou, die hebben we nog niet benaderd. Maar dat gaan we zeker doen. Want we denken inderdaad, we hebben natuurlijk het bewijs geleverd dat dit soort projecten ook voor hun baat heeft. Mm-hmm. Dus dat zijn we inderdaad zeker van plan om alle mensen die ook om erfgoed heen wonen te gaan benaderen.
Ja, want hoeveel interesse in zijn algemeenheid is er voor deze obligatie?
Ja, boven verwachting eigenlijk. Want we hebben nog vrijwel geen berichten de wereld ingestuurd, behalve ons boeiennieuwsbrief. Maar we hebben in 2,5 maand al 1,15 miljoen opgehaald. Dus het gaat eigenlijk wel boven verwachting.
Ja, en hoeveel verwacht u uit de gever uiteindelijk?
4,9 miljoen.
En dat is geen toevallige grens, hè? Die 4,9 is een bovengrens.
Ja.
Voor het toezicht door de AFM.
Ja, klopt inderdaad.
Dus onder de 5 miljoen, neem ik aan, kan je zonder de AFM toezicht beleggen.
Ja, klopt. Ja.
En dat is wel belangrijk, neem ik aan. Want anders had hij misschien wel groter gedaan.
Ja, misschien gaan we het nog een keer doen. Maar we hadden inderdaad de regelgeving eromheen. Die was zoveel groter dat we zeiden van nou, we blijven daar net onder. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een betrouwbare obligatie is natuurlijk. Want dat zal misschien een vervolgvraag zijn.
Nou ja, wat is de garantie dat je geld terugziet na 7 jaar?
Ja, wat is de garantie? Nou, het feit dat we al 25 jaar bestaan en een goede governance hebben. We hebben
rendementen uit het verleden, enzovoort.
Ja, goed, we hebben aandeelhouders, we hebben een investeringscommissie, we hebben een onafhankelijke RVC. We bestaan al 25 jaar, de vorige crisis hebben we goed doorstaan. Dus ik denk dat bij elkaar wel heel veel meer garantie geeft dan misschien andere banken kunnen geven.
Ja, dat is wat beleggers dan een track record zouden noemen, denk ik.
Dat helpt natuurlijk. Op het moment dat iemand al 15 jaar actief is, dan weet je ongeveer wat ze wel of niet kunnen. Dus dan hoef je de beginnersfouten, die hebben ze dan wel geleerd.
Ja, want u heeft ook het prospectus gelezen van deze informatiememorandum. Wat is u daarin opgevallen? Om te beginnen die 2,5%.
Nou ja, dat begint natuurlijk over de risico's. En als je zegt dat risico en rendement in verhouding moeten zijn, dan is die 2,5% natuurlijk lager dan typisch het risico wat je loopt. Maar het is natuurlijk ook iets meer dan een belegging. Als je vergelijkt met de markt, dan als je kijkt bij alle investment grade obligaties in Europa. Dat is alles wat voor belegging geschikt is, voor pensioenfondsen. Ja, dan zie je eigenlijk dat 2,5% niet mogelijk is. Dus als je vergelijkt dit product met...
Dus de ABP zou hier niet in mogen meedoen?
De ABP belegt ook in niet-investment grade obligaties. Bijvoorbeeld in high yield obligaties of junk bonds. Dat is dan zeg maar de benaming die nu helemaal gekozen is.
Maar dan dwalen we wat af, hoor.
Ja, maar als je het hele grote universum kijkt, dus je moet vergelijken het met sparen, maar je moet eigenlijk met obligaties op dit moment in Europa, dan is natuurlijk een groot deel van die obligaties even negatieve rente. Dus als ik een obligatie wil kopen investment grade in Europa op dit moment, dan kan ik 2,5% kan ik niet halen.
Oké. Okay.
Zo mogelijk.
Dus dat is eigenlijk een heel mooie
opsteker. Dat is eigenlijk een oproep, toch? Om bij ons...
De commerciële boodschappen.
Ik vergelijk het dus met een high-yield obligatie. En als je high-yield kijkt, dan denk je dat is heel hoog rendement. Maar dat geeft tegenwoordig ook maar 2% in Europa. Dus zo high-yield is high-yield tegenwoordig niet meer. Maar het is wel een illiquide obligatie. Je kan er in principe niet uit. Er is geen markt op. Dus je moet dan wat opslag oprekenen van een paar procent. En die kun je eigenlijk niet kopen als particulier. Dus moet je naar een fonds toe. Maar een fonds rekent weer kosten. Dus er zijn niet zo makkelijk zoveel alternatieven. Ja. Het enige jammer is dat in het verleden dat de overheid een regeling zoals de groene regeling over de cultuurobligaties, en dat je kreeg in ieder geval het rendement dan belastingvrij. En dat is in dit geval niet het geval.
Zeg maar. Nou, dat is dan jammer. Maar en zijn die obligaties aan specifieke projecten gekoppeld? Je wil ook een beetje de liefde van de belegger, die we geen belegger zullen noemen, voor het project hebben?
Nee, ze zijn niet aan een project gekoppeld. Dat zou natuurlijk wel kunnen als mensen dat specifiek willen. Maar we hebben gezegd, we koppelen ze aan de portefeuille van Boei. Die is heel breed. En er zijn wel een aantal concrete projecten waar we nu bezig zijn. Met het ziekenhuis in Rotterdam, wat een gymnasium wordt. Het Udenhout, waar appartementen in een klooster gerealiseerd worden. Er zijn wel een aantal concrete objecten waar we ook nu voor de voorbereidingskosten de middelen voor gaan inzetten.
En dat is ook echt wel waar u beleggers voor interesseert. Juist de aard van de projecten die u daarmee helpt realiseren.
We willen voornamelijk ook mensen die natuurlijk ook liefde voor het erfgoed hebben, net zoals wij. Ja. En die inderdaad denken, daar krijgen we wat voor en daar doen we iets goeds mee. Is onze doelgroep.
Ja. En door de grens die u legt, is het beleggen buiten toezicht van de autoriteit financiële markten. Als leek denk je dan misschien, moet ik gaan opletten.
Ook als het onder toezicht valt, is het natuurlijk niet risicovrij. Hè. Dus op het moment dat de AFM die kijkt naar een aantal zaken, naar de achtergrond van de persoon, personen die betrokken zijn en dan wat er in het prospectus staat. Maar het is niet zo dat de AFM dus een garantie geeft op het moment dat het wel onder toezicht valt. Hè. Dat is
dus
maar...
als er geen toezicht is, dan is dat niet per se een alarmsignaal?
Nou, je hebt iets meer zelfonderzoeksplicht misschien op het moment dat je zelf kijkt. Dus waar, wie zijn de partijen die betrokken zijn? Wat is de ervaring dus? En past het dus bij mijn type belegging? Je ziet tegenwoordig wel veel meer impactbeleggingen. Dat zijn dus mensen die dus kijken, wat is de impact van mijn belegging? En zeker op dit gebied, je hebt het toch over een gebouw wat verduurzaamd is, omdat je niet een nieuw gebouw neerzet. Er zijn wel wat culturele aspecten, wat maatschappelijke aspecten die dan bij
voor, voor meer impact zijn ze dan graag bereid om wat financieel rendement misschien prijs te geven.
Ja, veel vermogende particulieren hebben toch best wel een grote drempel om een grote gift te geven. En als je een obligatie geeft, is het wat minder grote drempel. Er zijn ook wel voorbeelden in het verleden dat goede doelen zeg maar gesteund worden met obligaties, ook met ziekenhuizen enzovoorts. Dus dan hebben mensen toch wat meer controle over wat er met hun geld gebeurt. En als je het weggeeft.
Dat vind je wel een mooie ontwikkeling als ik zo hoor.
Nou ja, maatschappelijk verantwoord beleggen of ESG is iets wat heel sterk groeit. En er zijn natuurlijk heel veel banken die dat soort producten aanbieden. En er is veel vraag naar. En omdat er veel vraag naar is, liggen de rendementen op dat soort producten lager. Ja. Het enige probleem hier is natuurlijk is dat het een heel specifiek risico is. Hè. Het specifiek risico is van dit soort type gebouwen. En normaal als je ook beleggen zou je toch een meer gespreide portefeuille willen aanhouden. Dus,
Dus als je maar 5000 euro hebt...
Dan zou ik het niet doen, zeg maar.
Dus dan niet. Dus alleen als je het over hebt om
dan gaan beleggen
om dit erbij te doen. Ja. Ja, u was jarenlang Chief Investment Officer bij de Rabobank, verantwoordelijk voor de beleggingsstrategie. En in het FD stond het laatste stuk over particulieren die steeds meer in vastgoedfondsen beleggen. Zijn die fondsen ook een goed alternatief voor het ouderwetse spaarbankboekje?
Het is eigenlijk niet vergelijkbaar in de zin van... Dus het is natuurlijk echt een belegging. Hè. Je belegt in aandelen en je loopt het risico zeg maar, wat veel hoger is. Het is niet echt een obligatie die je dan zeg maar elk jaar een coupon geeft of zoiets. Dus het is ook afhankelijk van wat voor risico je daar in dat vastgoedfonds loopt. Maar ja, zeker als je kijkt naar de huidige rendementen... Ja, dan is een beetje alles in de wereld een alternatief voor het spaarbankboekje. Dus,
ja, dat klinkt allemaal niet
Ik denk dat obligaties risicovrij zijn. Maar als je obligaties hebt met een negatief rendement... dan een beetje gegarandeerd... Bijvoorbeeld in Duitse obligaties over 10 jaar dat je 5% verliest. Ja. Nog even afgezien van de inflatie, de koopkracht die je dan niet bijhoudt. Dus de obligaties zijn niet zo risicovrij op dit moment. Dus het is best wel een gevaarlijke categorie.
Ja. Sylvia Pijnenborg, voordat we naar de bouwexpo gaan zometeen. Waarom halen jullie het geld eigenlijk op bij particuliere beleggers? Kan je niet gewoon lenen bij de bank?
Dat doen we ook. Maar ons eigen vermogen is op een gegeven moment ingezet. En om verder te groeien heb je toch extra geld nodig. En dat halen we middels obligaties op.
Ja, maar ik bedoel ook, de rente is ook zo laag. Ook op leningen is de rente heel erg laag. Dus jullie kunnen relatief voordelig ook op andere manieren geld komen.
Ja, dus dat doen we allemaal. We doen zowel financieringen bij het NRF, restauratiefonds... als bij Bank Nederlandse Gemeente, andere banken. Maar we hebben ook inderdaad extra geld nodig. En dat willen we ophalen middels obligaties.
En ook omdat dat een zekere betrokkenheid oplevert in de samenleving.
Ook dat, ja.
Oké.
Maar het verbetert natuurlijk ook de kapitaalstructuur. Want het is een achtergestelde obligatie. En waarschijnlijk de bank zou niet voor 2,5% willen financieren. Dus ook duidelijk, zeg maar, hier zie je het stukje impact... of de gift die er eigenlijk in de obligatie verscholen zit.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Daar praten we zo over verder met Sylvia Pijnenborg van Boei... en beleggingsadviseur Han Dieperink over investeren in vastgoed. Maar eerst...
BNR Bouwexpo.
Zoals altijd is redacteur Judith Lane hier voor de Bouwexpo. Ja, Judith, we gaan naar een handelskantoor in onze hoofdstad. Zeg het maar.
Ja, nou, af en toe zet ik iets op LinkedIn, mijn eigen LinkedIn... en zeg ik, weet er iemand nog een leuk gebouw? En dan komt er wel iets op binnen. En dit is een ingezonde tip van Justine Versteeg. Dus Justine, bedankt. Het gaat over de Bazel. Dat is een groot kantoorpand midden in Amsterdam. Dat was dus ooit het voormalig hoofdkantoor... van de Nederlandse Handelsmaatschappij. Daarna zat de Algemene Bank erin. Daarna zat de ABN AMRO erin. En nu zit het Stadsarchief Amsterdam erin. En het is dus een enorm pand. Het is verspreid over de Herengracht en de Keizersgracht. Het zit aan, om het lekker ingewikkeld te maken... het zit aan de Vijzelgracht 32. Maar het is 100 meter lang. Het heeft dus een hele straat nodig. Zo groot is het. En het is het belangrijkste ontwerp van architect Karel de Bazel. En het is gebouwd tussen 1919 en 1926.
Oké, er is ook nog 7 jaar aan gebouwd. Wat maakt het verder bijzonder?
Nou, vooral van binnen. Van buiten is het cool en van binnen is het gewoon heel mooi. Want even om met binnenwerk te beginnen. Het heeft heel mooi mozaïekwerk met gekleurde tegels en marmer. Dus ook echt uit die tijd, jaren 30, supermooi. En van buiten dat baksteenwerk is ook gaaf. Het is namelijk afgewisseld tussen donker- en lichtbaksteen. Dat gebouw wordt dus jarenlang ook de spekkoek genoemd. Dus om je even een idee te geven hoe het er ongeveer uitziet. Dus het is opgebouwd uit laagjes. En,
altijd in de serie bijnamen van gebouwen.
Daar hebben we er een.
Is dit ook alweer een hele
Daar hebben we er een, ja. En sinds 1991 is het ook Rijksmonument. Ten opzichte van de rest van de bouwen daaromheen. Het heeft dus 10 bouwlagen. De rest heeft eigenlijk maar 5. Dus het is dus veel hoger dan de rest van de plannen die er staan.
Van het ding natuurlijk.
Ja, het is echt enorm. En zoals ik al zei, het is dus 100 meter lang. Dus dat is gewoon een hele straat. En om ervoor te zorgen dat het toch niet zo massief oogde als dat het eigenlijk is, hebben ze de bovenste 2 lagen laten terugspringen. Dus het is een soort, ja, soort trapje. De bovenste lagen. En dan denk je, was het nog niet groot genoeg? Nou, nee. Want in de jaren 70 werd nog een gebouw ernaast gebouwd voor de ABN AMRO. Dus ze kwamen eigenlijk nog weer ruimte tekort. En daar hebben ze ook weer een voetgangerstunnel tussen die 2 gebouwen gemaakt, van 50 meter lang. En die had ook dus een hele mooie bijnaam. Die heette namelijk de Poentunnel.
Oké, nou ja, goed. Er is ook trouwens over dit gebouw een mooie documentaire, hè, 1972.
Ja, die zetten we nog even op de website.
En dat is een dagje bij de bank, volgens mij.
Een dagje op de bank,
een
inderdaad.
Dagje op de bank. Ja. En dan kunnen we rondwaren door de spekkoek aan de Vijzelgracht. Ja. Dankjewel weer, Judith.
Bouwmeesters.
Ja, we praten nu door met maatschappelijke organisatie Boei, die een obligatielening uitgeeft om te investeren in monumentale gebouwen. Dus als je nog ergens €5.000 hebt liggen, zij geven 2,5% rente met een looptijd van 7 jaar. Ja, om erachter te komen of het verstandig is om te investeren in industrieel erfgoed of vastgoed in het algemeen, belden we met Madeline Buijs. Zij is sectoreconoom bouw en vastgoed bij ABN AMRO. En zij vertelt wat de waarde van het vastgoed momenteel doet.
Wat we op dit moment in het vastgoed zien is dat de waarde van het vastgoed nog heel erg hard stijgt. Het wisselt wel een beetje per segment in het vastgoed, maar over het algemeen zien we gewoon nog een hele sterke waardestijging. Met name omdat vastgoed eigenlijk steeds schaarser wordt.
De waarde stijgt dus omdat vastgoed schaars wordt. Verder zijn beleggers altijd op zoek naar rendement en komen ze ook in stenen terecht. En dat leidt weer tot extra waardestijging.
Je ziet dat geld aan het zoeken is van waar kan ik nog het meeste rendement halen. En daardoor stroomt er ook best wel veel geld naar de vastgoedsector. En zie je dus dat daar ook de waarde ook van het vastgoed best wel door is gestegen. Omdat er gewoon heel veel vraag is naar vastgoed. Omdat mensen gewoon aan het zoeken zijn van waar kan ik nog wat rendement behalen. Als je naar het vastgoed kijkt van waar behaal je nou je rendement? Dat is eigenlijk enerzijds natuurlijk in die waardestijging van je pand, maar anderzijds in de huurinkomsten. Nou, normaliter liggen natuurlijk huurcontracten voor langere tijd vast. Dus is dat die huur zeker vaak een hele stabiele inkomstenstroom. Maar ja, als er inderdaad, wat we natuurlijk ook bijvoorbeeld in het winkelvastgoed hebben gezien, als een Hudson's Bay eigenlijk toch gewoon stopt, ja, dan loop je ook als vastgoedeigenaar toch weer het risico. Want ja, dan opeens mist er een heel deel van je inkomsten. En dat kan natuurlijk, dat kan in winkels zo zijn. Dat kan in kantoorpanden zo zijn. Industrie, dat is ook zeker. Kijk, bij woningen is het risico in dat opzicht eigenlijk wel ietsje minder. Omdat ja, er is zoveel vraag naar huurwoningen dat de leegstand daar gewoon echt minimaal is. Maar dat zijn denk ik wel het belangrijkste risico.
Ja, dat was Madeline Buijs. Zij is sectoreconoom bouw en vastgoed bij de ABN AMRO. Ja, en dan nu de financiële bijsluiter. We moeten het nog hebben over de risico's die kleven aan beleggen in vastgoed. Want geen rendement zonder risico, dat is eigenlijk de hoofdregel, Handy Brink. Dit zijn, en je zei het al even, zogeheten achtergestelde obligaties. Betekent dat je als schuldeiser, als er iets misgaat, helemaal achteraan in de rij komt te staan. Dus eigenlijk kun je dan in de praktijk fluiten naar je geld. Dat lijkt me niet zo prettig voor de obligatiehouder.
Natuurlijk als er een bedrijf omvalt, dan is het ook voor senior obligaties, zeg maar, de eerste obligaties, zit ook niet gemakkelijk, krijg je meestal ook niet al je geld terug. Dus op het moment dat er echt iets fout gaat in een project, dan is het zo voor alle schuldeisers wel een probleem. Maar het klopt, je staat achteraan in de rij. Dus heel veel beleggers vinden dat toch een niet zo prettig gevoel. Want ja, achtergesteld, dat betekent toch dat ze niet achtergesteld zijn bij andere schuldeisers. Dus,
het klinkt al niet prettig, hè?
Nee.
Achtergesteld.
Maar ja, daar staat dan een rendement over. Alleen in dit geval is het 2,5%. Ja. Je moet het duidelijk zien als een impactbelegging. Dat betekent dat je ook echt moet geloven in de onderliggende projecten. Dus echt geloven dat daar een succes van wordt gemaakt.
Het is dus meer een alternatief voor een gift dan dat het een alternatief is voor een interessante belegging.
Het is een mengvorm. Het kan als belegging interessant zijn, maar het is wel hangt af van de persoonlijke voorkeur natuurlijk van degene die erin belegt. Als die zeg maar een heel echt hecht aan die ontwikkeling of die herontwikkeling van dit soort bijzondere objecten, ja, dan kun je dat, dan is het een minder grote drempel dan als je zegt, nou, ik wil echt puur alleen het rendement. Maar ook in de huidige rentes, in de obligatiemarkt, misstaat het eigenlijk niet. Ja. Een impactbeleggen is populair. Ja. Kijk, je kunt ook investeren in Amsterdam natuurlijk. Je hebt tegenwoordig dat je een kamer kan huren voor 800 euro voor 4 vierkante meter.
Voor een bezemkast.
Ja, bedoel, dat klinkt als een veel gevaarlijke belegging. En Marlène zegt wel dat het niet fout kan gaan in de
huursector.
Dat hebben we natuurlijk in de grote financiële crisis in de VS wel gezien. Dus,
daar ben jij niet helemaal gerust op.
Nou ja, het is natuurlijk een resultaat van de lage rente dat de huizenprijzen zo hoog zijn of dat de huren zo hoog zijn. Mm-hmm. Dat kan ook natuurlijk een keer de andere kant op. Dus als je op hele lange termijn kijkt in vastgoed, dan is het niet automatisch dat het alleen maar omhoog gaat. Dus dat is een beetje juist een gevaarlijke situatie.
Ja, nou, gelukkig is er veel belangstelling ook om op deze manier bij te dragen aan renovatie van cultureel vastgoed. Stel dat er toch wat misgaat. De markt slaat om, industrieel erfgoed is ineens een stuk minder waard, er is minder belangstelling voor. Nou, dan moeten jullie toch ineens immense investeringen doen ook in zo'n pand. Wat doe je dan?
Nou, de markt slaat om. Dat zou kunnen, maar we hebben natuurlijk een hele diverse portefeuille. En in de meeste gebouwen zijn ook meerdere huurders. En vaak zijn het ook huurders die weer garanties hebben van of de moedermaatschappij of van overheden. Dus in die zin zit de portefeuille wel heel solide in elkaar. En het feit inderdaad dat we 25 jaar bestaan en ook een structuur hebben met aandeelhouders. En niet de minste, Volker Wessels, Bank Nederlands Gemeente, Oranje Fonds. Nou, het gaat echt niet zomaar gebeuren dat wij omvallen of dat wij onze obligaties niet kunnen terugbetalen. Daar geloof ik helemaal niets van.
Ja, wat voor maatregelen nemen jullie dan om het risico zoveel mogelijk te beperken?
We gaan pas investeren op het moment dat we ook of 70% verkocht hebben of op het moment dat we huurders hebben. Dus niet vooruit, dus niet op risico. Dus dat is eigenlijk denk ik een hele belangrijke factor. Ja, dat er een huurder omvalt later, dat kan natuurlijk altijd. Mm-hmm. Dat is in de vorige crisis ook wel gebeurd. Maar dan weten we toch over het algemeen vrij snel nieuwe huurders te vinden. Want de monumentenmarkt is toch een andere dan de reguliere vastgoedmarkt. Ja. Mensen willen dan toch liever in een monument uiteindelijk huren, zijn meer verknocht aan hun gebouw dan een willekeurig jaar 80 pand, waar er toch veel meer van zijn. En waar mensen denken, uiteindelijk als ik iets nieuws zoek, ga ik liever in een monument zitten dan in zo'n sfeerloos gebouw.
Ja, en levert dat ook meer veiligheid op voor de belegging?
Ja, want het betekent dus dat het risico dat je panden leeg staan lager is dan in de reguliere vastgoedmarkt. Ja,
en dat is ook vastgesteld eigenlijk voor deze categorie. De
locatie is natuurlijk heel belangrijk in vastgoed. Dus als je een goede locatie hebt, dit soort panden liggen natuurlijk vaak meer in het centrum. Hè. Dus als dat deel herontwikkeld wordt, dan zie je ook wel dat het heel populair is. Zeker als dat een maatschappelijke functie heeft.
Ja, een hotspot voor start-ups. Hè. Dan heb je in zo'n fabriek. Nou, of,
dat helpt. Soms zie je dus toch hele nieuwe eigenschappen van zo'n pand in zo'n ontwikkeling. Dus dat helpt wel. En ik moet wel zeggen, als je dan 25 jaar bestaat, heb je in ieder geval een keer een crisis meegemaakt. Dan weet je in ieder geval hoe het toen is gegaan. Dus heb je ervaring voor de volgende keer.
Laatste vraag nog, en die gaat over die negatieve rente. Want dat is toch wel een belangrijke factor, denk ik, in de huidige markt. Goede doelen hebben er heel erg last van die negatieve rente. Omdat zij ook vaak liquiditeit aanhouden en dat niet goed kwijt kunnen. Dat kost een hoop geld. Om dat bij de bank gestald te krijgen. Is die negatieve rente voor jullie ook nog zo'n een obstakel?
Het zegt mij niet direct iets. Ik denk wel, als zij last hebben van die negatieve rente, die goede doelen, dan zijn ze welkom bij ons. Ik weet niet of dat een optie is.
Jullie hebben niet een voorraad geld van wat er binnenkomt. Alles gaat meteen eigenlijk in het...
Nee, we hebben natuurlijk wel een buffer om onze liquiditeit voldoende goed te houden. Onze solvabiliteit. Maar we hebben niet enorme berg geld ergens liggen waar we negatieve rente over moeten betalen, nee.
Misschien nog een slotopmerking?
In deze tijden van negatieve rente is het heel moeilijk om rendement te vinden. En ik denk dat dat interessant is om daarna te kijken. Maar het is wel een combinatie nogmaals van risico en rendement. En zeker als je dat als goed doel ziet, dan moet je dat ook wel meenemen, denk ik.
Want Sylvia Pijnenborg, ook het maatschappelijk rendement moet je echt voor ogen houden als je bij jullie instapt.
Ja, je hebt eigenlijk een soort dubbel rendement. We nodigen je ook uit voor alle leuke openingen, rondleidingen en alle bijzondere events die we hebben. Dus dat is dan een extra cadeautje wat je bovenop je financiële rendement krijgt.
Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Sylvia Pijnenborg, directeur van Boei, en beleggingsadviseur Han Dieperink. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips stuurt u naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt...
We zijn
altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meijnert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.